Wij lezen uit het Nieuwe Testament en wel uit het boek Lucas. Wij lezen Lucas 5. Daarvan de eerste 11 versen. Dus Lucas 5, de eerste 11 versen. Lucas 5, de eerste 11 versen. Lucas 5 vanaf vers 1 en daar lezen wij als volgt. En het geschiedde als de schare op Jezus aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende. De vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurden. En ze wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en alle die met hem waren over de vang der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren, en Jezus zeide tot Simon, vrees niet. Van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden Jezus. In de prediking staan wij bij dit hele schriftgedeelte stil. En dan in het bijzonder het gesprek wat Simon Petrus en Jezus hebben gedurende dit schriftgedeelte. Het thema boven de preek is geroepen tot gehoorzaamheid. In het volgen van Jezus Christus. Dus geroepen tot gehoorzaamheid. In het volgen van Jezus Christus. Lucas 5, de versen 1 tot en met 11. Thema geroepen tot gehoorzaamheid. In het volgen van Jezus Christus. Weet als u een keer langs de jachthaven loopt. Of jullie. Moet je goed een keer naar de voorkant van de bootjes die er in de haven liggen kijken. Zeker die van de zeilboten. Op het punt van zo'n scheepje staat meestal vaak een reling. Om te voorkomen dat als je voorop loopt en je zou doorstappen dat je zo van boord tuimelt. En die voorkant van dat schip met die relingen bovenop, dat noem je ook wel de preekstoel. En u kunt zich dat ook wel voorstellen. Deze kansel is vierkant, dus daar valt het wat minder op. Maar heel wat kansels, als je daar van voren voor staat, dan hebben die al de indruk of dat het een preekstoel is. En op Urk is er een kerk waar ze zelfs in de voorkant van de boeg van een schip een kansel gemaakt hebben. Nou, dat beeld, dat wordt letterlijk werkelijkheid in Lucas 5. Waar je Jezus op de oever ziet, bij het meer van Genezaret, het meer van de zee van Tiberias, het meer van Galilea. Heidio staat er op de oever en wij lezen daar in vers 1 dat de menigte de schare dringt op hem aan. En het geschiedde als de schare op hem aandrong. Dus het is daar ontzettend druk. En waarom zijn die mensen daar? Nou, Lucas houdt het ons voor, ze zijn er niet zomaar. Ze hebben één doel voor ogen, namelijk ze zijn daar om het woord Gods te horen. Ze staan daar klem tegen elkaar, zodat er zelfs voor de Heer Jezus bijna geen ruimte meer is om te spreken. De menigte bij elkaar gekomen om het woord van God te horen. Nou, stelde zich voor dat het vanmiddag hier zo was geweest, dat de menigte de kerk niet had kunnen bevatten. En dat je een andere plaats had moeten opzoeken om iedereen te kunnen horen, om iedereen daadwerkelijk te kunnen zien en ook om het spreken tot iedereen te laten doordringen. Zo is het hier bij de oever van het meer. En dan zit er weinig anders op Tenminste, het is een hele praktische invulling dat als je daar bij het meer bent en de Heer Jezus spreekt, maar hij kan alleen die mensen in zijn directe nabijheid zien en in die directe nabijheid zullen hem ook gehoord hebben. En wat doet hij? Daar op de oever van het meer, daar liggen een aantal scheepjes, in ieder geval 2. En wat deed men? Dat waren visserscheepjes, niet zo groot, 1 meter of 8 lang, 2,5 meter breed. Midden in zo'n schip een mast met een vierkant zeil eraan. Op 4 punten in het schip een ruimte om een roeiriem naar buiten te steken, zodat je met 4 man tegelijk kon roeien. Een roeispaan achterop waarmee je het schip kon besturen. Niet zulke grote scheepjes, maar daar werd mee gevist en dat deed men 's nachts. En als men klaar was, dan voer men naar de wal en er waren niet zulke mooie havens als wij tegenwoordig hebben. Maar je trok het scheepje gewoon voor de helft op de kant, zodat het niet meer weg kon drijven. En zo liggen er daar ook 2. En als je erbij zou staan, dan zou je zien, je stapt daar midden in de praktijk van die vissersmannen, wat zij daar elke dag doen. Ze hebben hun netten van boord gehaald, ze hebben dat schoongemaakt in het water, ze laten het drogen in de oosterse zon. De netten zullen geboet worden, oftewel de schade die er is van een nacht vissen, die zijn ze aan het herstellen. Maar ik denk als je erbij had gestaan, dat staat er niet geschreven, maar je kunt het wel een beetje inlezen. Als je erbij had gestaan dat deze vissers er nou niet bepaald vrolijk of goed gestemd bij hebben gezeten. Want ze zijn de hele nacht aan het zwoegen geweest. En de netten die gebruikt waren, dat waren waarschijnlijk zogenaamde schakelnetten. Die sleepte je niet achter het scheepje aan, maar die waren verzwaard aan de onderkant en die werden naar beneden in het water gelaten. Kreeg een soort wand in het water. En dan joeg men de vissen op en die vissen die werden dat net ingejaagd en die bleven in de mazen van dat net hangen. En dan kon je het net weer ophalen. Of het net inbinden en zo weer aan boord trekken. Maar dat hadden ze gedaan, dat net neerlaten, die vissen opjagen, dat net weer omhoog halen, leeg. En nog een keer en nog een keer en steeds was er weer datzelfde gebeuren. Wat men ook probeerde en wat men ook deed, de hele nacht hadden ze het geprobeerd en ze hadden niets gevangen. Wel geïnvesteerd. Wel gearbeid. En geen rendement. Of beter gezegd, verlies. Want de netten moesten wel weer hersteld worden. En zij zijn daar bezig. Dan komt Jezus op hen af. Hij ziet die 2 schepen liggen op de oever van het meer. En die vissers die eruit gegaan zijn en hij loopt er naartoe. En in vers 3, wij lezen direct dat hij in een van die schepen gaat. En tussen die 2 versen in, daar zal het vast geklonken hebben dat hij het gevraagd heeft. Maar in ieder geval, hij geeft de ruimte en hij stapt aan boord van het scheepje van Simon. Petrus. Let wel, het gaat hier allereerst over Simon. Dat blijft terugkomen. Tot het moment in vers 8 dat het niet alleen Simon meer is, maar ook Simon Petrus. Het is of dat Lucas door zijn verwoording, door het op te schrijven, ons laat zien dat dit woord iets over Petrus zegt en zijn handelen. En dat je als het ware op een overgangsmoment zit in het leven van Petrus. En hij gaat aan boord van het scheepje van Simon. En dat scheepje wordt het water iets ingeduwd. Het zal iets afstand van de wal hebben genomen. En dat kunnen we natuurlijk wel indenken. Dat dan daarmee, als je wat afstand van de wal neemt, dan verbreed je je blikveld. Je kunt meer mensen overzien. En als je spreekt, het water draagt het geluid heel ver. Dus dat nadert ook tot heel veel mensen. Zodat dat scheepje van Simon, wat zijn eigendom is geweest waarschijnlijk. Dat scheepje van Simon, dat wordt letterlijk een preekstoel. Een kansel waar vandaan het woord Gods verkondigd wordt, niet zomaar aan een paar mensen, maar aan een grote menigte. En zo gebeurt dat. Wij weten niet exact wat er verkondigd is. Wij weten ook niet de vrucht op die prediking. Wij weten alleen dat het gebeurd is. Dat daar verkondigd is. En wat is de kern wat voortdurend terugkomt als het gaat om de verkondiging van Jezus Christus? Nou, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is naderbij gekomen. En zo wordt dat bootje van Simon ingezet om de menigte te dienen. Maar tegelijk is dat niet het enige. Het is niet zomaar dat Jezus juist dat scheepje van Simon heeft gekozen om bij hem aan boord te stappen. Want dat leert het vervolg. Dat als hij stopt met spreken aan het in vers 4, als hij afliet van het spreken tot die menigte, dan zegt hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. Jezus heeft niet alleen een woord voor de menigte, maar juist ook een woord voor Simon. Hij moet bij Simon aan boord zijn. En niet bij een ander, maar juist bij hem, opdat zijn woord juist ook tot hem zal klinken. Er gebeurt geen ding bij geval, dat beleiden wij, maar dat is ook de werkelijkheid. En zeker als het gaat om de verkondiging van het woord, dat gebeurt niet zomaar. Toen niet. Dat juist het woord daar tot de scharen klinkt en dat Jezus juist bij Petrus aan boord stapt en het woord tot Simon richt. Met een doel, gaan we zo meteen zien. En nu niet. Als het woord verkondigd wordt, ook hier vanmiddag in Oud-Beierland, hier in de kerk en bij u thuis of op een andere plaats als u meeluistert of meekijkt. Dat gebeurt niet zomaar. Dat woord wordt verkondigd, het woord wordt gelezen. Dat gaat uit omdat God het zendt. En dan is juist wat voor ons misschien wel zo gewoon is. De kerkdienst. Ten diepste. Heel bijzonder. En is misschien juist dat gewone bijzonder. Dat God niet zomaar een keer aan boord van ons scheepje stapt in zijn Zoon Jezus Christus. Maar dat hij zondag aan zondag zelfs tot twee keer toe tot ons spreekt. En dat hij zelf de middelen geeft dat we het op afstand kunnen volgen. Dat hij met zijn woord komt en dat laat zien dat hij dus u op het oog heeft. Het is niet zomaar. Je kunt niet vrijblijvend hier in de kerk zitten of deze dienst aanhoren. Ja, dat kan natuurlijk wel. Wij zijn er meesters in. Misschien zitten we hier wel met enige tegenzin. Of jij. Of thuis. Dat het, nou niet de zaak van het hart is. Ten ene male niet. En toch bent u er en ben jij er en komt dat woord van God dus ook tot jou en tot u. En heeft hij dus ook een woord voor u en voor jou. Juist misschien als je het allerminst verwacht. Simon had ook niet verwacht dat Jezus bij hem aan boord zou stappen. Dat woord komt niet zomaar tot ons. En dat laat ook zien dat dit woord ook niet zomaar ons voorbij gaat. Dat wij niet zomaar achterover kunnen gaan leunen en het ons aan laten leunen. Dat als dat woord komt, dat het ons ook verantwoordelijk maakt. Zoals bij Petrus. Als dat woord van Jezus klinkt, steek af naar de diepte, laat dat scheepje nog verder het meer opgaan. En zet dan je netten overboord, of laat dat doen, het meervoud wordt gebruikt. Laat dat de andere apostelen zijn, die apostelen worden, die daar ook aan boord zijn. Dus laten zij dat om te vangen. Wat zou je doen? Wat zou u doen? Denk je in Petrus? Nacht gezwoegd, niets gevangen, nu je net aan het herstellen en je hoopt vannacht weer te kunnen gaan vissen. En het vissen gebeurde altijd 's nachts, niet overdag, want daar waren die netten niet voor geschikt waarschijnlijk. En nu één die gesproken heeft, die tot je zegt, ga uit, zet die netten overboord. Dat gaat dwars tegen je eigen ervaring in. Dat gaat dwars tegen het onderwijs in wat zij ontvangen hebben. Dat gaat dwars in tegen dat wat ze geleerd hebben van hun vader en van hun grootvader en van de generaties die daar al gevist hebben. En die netten, wat zal er gebeuren? Zometeen doen ze het? Zullen ze de netten uitzetten? Is het resultaat niks? Zijn ze weer beschadigd? Zijn ze niet eens op tijd klaar om de komende nacht wel weer de netten uit te zetten? Nog meer verlies. En de hoon van de omstanders. Je kunt het in gedachten al voor ogen stellen. Als die nu de netten uitzet, Simon, en hij vangt niks en hij komt terug aan de wal, dan zullen zijn collega's dan zeggen, ja Simon, dat had je van tevoren wel kunnen vertellen. Dat je daar nu naar geluisterd hebt, Simon. Wat zouden we doen? En wat doen wij nu als het woord van God klinkt? Welke weerstanden zijn er als dat woord klinkt tot u en tot jou? Staan we daadwerkelijk voor open? Is het inderdaad horen en doen? Of zijn er allerlei gedachten die meespelen en die als het ware een rem vormen? Dat het je niet raakt. Dat je er niet klaar voor bent. Dat het niet klinkt zoals je gewend bent. Zoals het je geleerd is. Dat je de gedachte hebt, zal het wel zo zijn? Dat er de innerlijke twijfel is. Dat het misschien nog niet eens dat iets wat je verwoord is. Maar alleen al de innerlijke twijfel dat als het woord van God opengaat. Als je dat leest. En als je ja, dat je eigenlijk bij voorbaat al het gevoel hebt dat het niet voor je is. En dat eigenlijk bij voorbaat al duidelijk is dat je tegen dat woord bent. Je leest het wel, maar goed. Of omdat het risico te groot is. Stel je voor dat het wel waar is. Wat gaat het me dan kosten? In het leven van elke dag. En wat gaan ze ervan vinden? In de familie, op mijn werk, in mijn vriendenkring. Welke weerstanden zijn er? Welke stemmen spreken mee? Kijk, je hoeft dat niet weg te drukken. Die neiging zouden we kunnen hebben door alles wat er tegen is. Dat zit er natuurlijk bij ons van nature in. Wij zijn geen mensen die vanuit onszelf, of je nu oud bent en in de hoge ouderdom met ons verbonden bent, of nog zeer jong. Dat zit er bij ons niet in dat als het woord open gaat en als het woord van God klinkt, dat wij dan direct zeggen, ja Heer. Bij ons zit het erin, nee. Zo niet. Als het woord komt. Kijk, die weerstand, dat hoef je niet aan voorbij te gaan. Bij wijze van spreken schrijf je ze vanavond als je thuis bent en misschien alleen in je kamer zit. Schrijf je ze bij wijze van spreken allemaal een keer op. Petrus gaat er ook niet aan voorbij. Hij antwoordt tot Jezus. In vers 5. Meester, wij hebben de hele nacht over gearbeid en niets gevangen. Weet u wel hoe wij ons al hebben ingespannen de hele nacht door het moment dat wij vis zouden moeten vangen? Niets. Tussen die regels door, daar klinkt iets van twijfel door. Wat zal er dan gaan komen? Je hoeft er niet aan voorbij te gaan. Maar u moet het wel tegen de juiste persoon zeggen. Dat kan iemand in je directe nabijheid zijn, maar wat meer is zoals het hier bij Petrus is, bij Simon is. Dat je het uitspreekt voor God. En dan niet omdat je op gelijke hoogte met hem staat en eenmalen niet. Er klinkt er al in door, meester. Daar klinkt al een vorm van onderdanigheid in door. Hij die met gezag spreekt, het is daadwerkelijk het woord wat klinkt. Dat je het voor de Heere neerlegt. Al dat wat je tegenwerkt, wat er aan tegenstand is, wat er aan ongeloof is, aan twijfelmoedigheid, aan weerstand, aan zonde, vult u het maar in. Voor hem neerleggen. En dan niet om daar een punt te zetten. Maar om wat Petrus hier doet. Waar hij dat ene laat staan. Meester, wij hebben de hele nacht gearbeid en niets gevangen. Daar had een punt kunnen staan. Met andere woorden, ik laat het los. Dat klinkt er niet. Nee, in de kansenbijbel staat er een punt, komma, de zin loopt verder. Dan staat er verder, doch maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Het is of dat hij dwars door al zijn tegenwerpingen heen staat. Maar op uw woord, omdat u het zegt, zal ik het net uitwerpen. Zal ik dat bootje te water laten gaan verder en de netten uitzetten. Al is het op het hoogtepunt van de warmste moment van de dag. Op uw woord zal ik gaan. Wat doet u als het woord klinkt? Jij. Is dat alles wat er van ons en van jou en van u is? Wordt dat doorkruist door het maar van het woord van God? Dat je tot hem nadert, niet omdat jij nou zo geschikt bent om tot God te bidden, maar omdat je weet, het woord vraagt het van mij. Niet meer een vraag, zelfs een eis. Dat je tot God gaat, Heer, ik kom tot u niet omdat ik het nu zo goed op orde heb en ervan overtuigd ben, maar omdat uw woord mij ertoe beveelt. Heer, ik heb nog dit allemaal om mijn kerfstok. Maar uw woord dwingt mij om tot u te gaan. Om het voor u neer te leggen, op uw woord tot u te naderen. Daarom dat als dat woord komt, dan kun je daar niet vrijblijvend onder zijn. Vanmiddag niet en nooit niet. Dat dwingt om te gaan tot het God van het woord, namelijk God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Op. Uw woord, Heer. Omdat het uw woord is, zal ik gaan. Kijk, als je het niet doet, dan nemen wij ten diepste de God van het woord niet voor waar aan. De apostel Johannes zegt daarvan in zijn brieven, dan maken wij hem tot een leugenaar. Dan blijft dat eigen ik erboven staan. Maar op uw woord. En dan is er zegen te verwachten. Zoals we zingen op Psalm 81, ik heb hem nu niet opgegeven, maar doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. En daarvoor staan die machtige woorden in diezelfde tekst in Psalm 81. Lees eens na. Ik ben de Heere uw God. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. En ze doen dat. Je ziet ze gaan, dat net gaat overboord en voert dat ze maar één iets hebben gedaan. Zij besloten een grote menigte aan vissen en hun net scheuren. En met spoed moet het andere bootje ook het water in, van de oever van het meer af. En dat bootje schiet hen te hulp, ze wenken hem, ze schieten te hulp, samen halen ze dat net binnenboord. En het is zoveel vis dat beide bootjes bijna dreigen te zinken. Nou, zo'n scheepje kon ongeveer 1000 kilo vracht vervoeren, een ton dus. 2000 kilo vis. Misschien nog wel meer, die bootjes bezwijken er bijna onder. Overvloed ontvangen. Uit de hand van hem die sprak. Overvloed, omdat hij gaat, hij doet naar het woord. Je krijgt als het ware een afbeelding ervan, van hoe goed de grootheid is van hem die spreekt en hoe groot hij is. Dat overweldigt, dat maakt nederig. Petrus dat ziende viel neder aan de knieën van Jezus. Ziende de goedheid en de grootheid. Is dat zoals wij die goedheid van God ook ervaren? Dit is bedrijfsmatige goedheid die hij gekregen heeft in zijn dagelijks bedrijf. Terwijl hij een slechte nacht achter de rug had, nu is het overvloed. Meer dan hij had durven, hopen en verwachten. Dat ziende. Je zo gezegend wordt ook in de praktijk van elke dag. Het kan ook in ons leven. Het is niet alleen tegenspoed in dit leven. Voorspoed en tegenspoed, beide uit Gods hand. Dat je als je overweldigd wordt door voorspoed, waarvan je zegt, het is meer dan gedacht. Dat je dat dan dat diepe besef ook doorklinkt. Dat ziende. Dat je je de knieën buigt voor Jezus. Heren, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hier waar klinkt, waar die woorden klinken uit de mond van Simon Petrus. Dat door dat wonder wat hij met eigen ogen ziet en waar hij met zijn voeten midden tussen staat, dat scheepje helemaal vol met vis. Dat daar dat besef is, het is niet zomaar een rabbi die spreekt zoals er velen in Israël waren die het woord die rondtrekkend rondgingen om te spreken. Nee, hier staat niet zomaar één die spreekt, niet zomaar een meester, maar het is de Heer. Hier is het diepe besef wat wij met Psalm 8 zongen in zijn hand. Hij spreekt niet alleen maar in zijn hand, zijn zelfs de vissen van het water. Eén voor één, op het moment dat het moest gebeuren, waren ze allemaal in dat net van Petrus. God zelf, in Jezus Christus. Aan boord van zijn schip. God die heilig is, volmaakt, rechtvaardig. Dat is hetzelfde wat Jesaja bijvoorbeeld uitroept als God voor hem verschijnt. Dat Jesaja het zegt, Jesaja 1 vers 6. Of Jesaja 6 vers 1. Toen zeide ik, wee mij, want ik verga. Daar ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Israël gezien. Als dat besef daar is. Het is God zelf die spreekt. Heere, wie ben ik dan als mens? Hoe is het dat u bij mij stilhoudt en uw woord tot mij richt en uw goedheid ook gewoon in de praktijk van elke dag schenkt? Ik ben een zondig mens. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat wordt hier voor het eerst in Lucas gebruikt. Dat gaat herhaald worden. Dat laat zien, zondaar als categorie, als buitencategorie. In die zin, dat zijn de hoeren en de tollenaars waar ze in het oude Israël met een enorme boog omheen liepen. Die voor niets en niemand meer goed waren. Ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Hoe zouden die twee samen op dat ene scheepje kunnen zijn? Zo op het woord. En door het woord. Jezus Christus aanschouwt. Het licht van zijn evangelie. Dan besef je pas. Dan zie je pas wat duisternis is. Wat werkelijk duisternis is. En wat nou de aard van de duisternis in ons leven is. En waar er alleen maar licht vandaan kan komen. Heere, ga uit van mij, want mijn duisternis, mijn leven, als ik zie wat er in mijn leven allemaal is. Nou, bedenk wat u gedaan heeft, wat wij meedragen. Wat wij allemaal denken, wat je allemaal aan gevoelens hebt. Wat er in je hart leeft.
dan bij de Heere. Heere, ga uit van mij, dat ik zou vergaan. En dan dat wonder. Dat is het schitterende van het evangelie. Waar Simon Petrus zegt, Heere, ga uit van mij. Gaat u alstublieft bij mij vandaan, want anders dan zal ik vergaan. Zegt Jezus, vrees niet. Dat zijn die woorden die klinken op het moment dat de engel bij Maria komt om te vertellen dat zij een kind zal baren met dat de vrees is. Vrees niet, Maria. Dat zijn de woorden die klinken in de tempel als de engel bij Zacharias staat. Vrees niet, Zacharias. Dat zijn de woorden die klinken op de kerstmorgen als de hemel zich opent en verkondigd wordt aan de herders in het veld dat Jezus Christus geboren is. Vrees niet. Dat klinkt bij het geopende graf als de vrouwen daar aankomen. Als de schrik hen om het hart slaat. Vrees niet. Dat is een woord van de hemel tot de aarde. Dat is een woord van de zaligmaker tot zondaren. Die hier klinkt, Heere, ga uit van mij. Dat hij juist zegt, vrees niet. Want waartoe is hij gekomen? Niet voor mensen die recht overeind zitten. Die het zelf al prima voor elkaar hebben. Die denken, we redden het nog wel. Hoe godsdienstig ook. Of hoe ongodsdienstig ook. Nee, voor zondaren. Als in Lucas 19 staat, nadat hij Zacchaeus ontmoet heeft in die boom. Hij is gekomen om te zoeken. Zondaren. Waarom? Om hen zalig te maken. Zodat hij daadwerkelijk alles schenkt. Hij wil dus alles schenken. Hij is gekomen opdat hij alles schenken zal. Vrees niet. Dat klinkt ook vanmiddag. Dan zou je denken dat er bij u niets meer kan. Dat alleen maar de gedachte overheerst, voor mij is het onmogelijk. Dat het woord je toespreekt, tot u zegt, vrees niet. Er is vergeving in Jezus Christus. Vrees niet, want hij heeft daadwerkelijk alles gegeven en hij wil ook alles geven. En hij is juist gekomen om u die een zondaar bent te zoeken. Daar getuigt ook deze kerkdienst van. En zalig te maken. Vrees niet, Simon. En waar hij zegt, ga uit van mij, zegt Jezus. Inderdaad, ga uit. Maar niet om afstand te nemen, maar om mensen te vangen. Uitgezonden. Ga uit. Er staat er heel mooi geschreven, dat woord vangen als je gaat vissen. Dat doe jij misschien ook al met je hengel, of u. Of ook als je natuurlijk in de visserij zit. Dan ga je vissen om ze te vangen. Te doden en op te eten. Dat woord wat hier geschreven staat, bij het vangen, dat is vangen om in het leven te behouden. Precies het tegenovergestelde. Petrus, je ging uit om je netten uit te zetten om die vissen te vangen en ze vervolgens op te eten, te verkopen. Zodat ze daartoe dienen. Maar hier, Petrus, je wordt uitgezonden de wereld in. Waarom? Zodat je mensen zult vangen. Die van nature dood zijn. Maar levend worden. Die worden gevangen opdat zij leven zullen. Niet voor een tijd, maar voor eeuwigheid. Dat is een troost, juist natuurlijk. Je ziet hier, Petrus wordt hier in het... Hier klinkt door, Petrus wordt uitgezonden als een ambtsdrager. Troost voor de broeders van de kerkenraad. Als je geroepen bent, dan ga je uit. Ja, dan sta je zelf dus af en toe met een leeg net. Misschien wel een hele nacht lang in je eigen beleving. zoeken zweten. Gaat het net niet zoals hij misschien hoopt. Of helemaal niet. Maar je moet steeds terug naar wie je gezonden bent. Dat geldt voor u, maar dat geldt voor mij precies hetzelfde. Ga uit. Met dat ene doel voor ogen om mensen te vangen. Met de gedachte wat erachter ligt. Petrus die het gezien heeft. Dat net blijft niet leeg. Dat wordt gevuld. En in wiens hand is dat? Is dat nu aan dat zwoegen en zweten van Petrus? Nee, dat is in de hand van hem die sprak. Op het woord zal ik het net uitwerpen. En op datzelfde woord, al kon Petrus dat niet horen, maar hij zag het wel. Op zijn wenken wilde die vissen in dat net terechtkwamen. Datzelfde woord. Daarvan te verwachten, van hem. Hij is het. Die ervoor in staat. Tegelijk geldt het natuurlijk ook voor u. En voor jou. Zeker in onze tijd. In onze wereld. Dat als je dit kerkgebouw verlaat. De zondag weer achter ligt. Morgen de nieuwe werkweek weer begint. Het leven gaat weer verder waar het vrijdag gestopt is. Is er dan iets te zien van het woord wat je gehoord hebt? Wordt het gemerkt van het woord wat je leven stempelt? Misschien bent u maar de enige op het hele kantoor of op het hele bedrijf, op je hele school die vandaag in de kerk is geweest. Die het kan vertellen. Over dat Jezus Christus gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Die het kan vertellen, al is het misschien maar ten dele. Maar nochtans toch over hoe goed God is. Ja, dat is niet gemakkelijk. Het kost je alles. Zoals het in vers 11 staat. Als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Dat is Jezus. Niet meer vissen, maar volgen. Dat is voor hen heel wat geweest. Dat kunt u zich wel indenken. Je bootje op de wal trekken. En de komende jaren zal die daar liggen. Ze wees er niet eens zo lang. Alles achterlaten om Jezus wil. Om hem te volgen. Om letterlijk zijn voetstappen na te drukken. In te drukken. Te volgen. Door Galilea heen naar Judea, naar Jeruzalem en door heel Israël heen. Het kost hen alles. Het laat ook de laag eronder zien. Daarachter zien, die geestelijke werkelijkheid. Dat die praktijk wat dan zichtbaar wordt, dat is dus het resultaat. Dat is het gevolg van wat er in het hart leeft en op wie de ogen gericht zijn en de oren naar geopend. Dat is radicaal. Ook vandaag. En u hoeft uw woning niet te verlaten en uw werk waarschijnlijk niet. Kost u misschien iets. Maar tegelijk wel alles van jezelf. Alles uit handen geven. Helemaal met lege handen staan. Hem na te volgen. Alles. Weet u waarom? Omdat het volgen van hem, dat is het volgen van Jezus Christus, die ook alles verworven heeft. Niet een klein beetje. Het is niet hij, bij wijze van spreken, drie kwart en wij nog een kwart. Hij heeft alles verworven. En hoe dan? Nou, wat het woord ons voorhoudt. Hij heeft alles achtergelaten. De hemelse heerlijkheid, zijn hemels vader. Hier op deze aarde nog niet een kussen, nog niet een woning om zijn hoofd te rusten te leggen. De eer, het werd hem afgenomen met spot, met smaad, met hoon. Maar wel, Vader, zie, ik kom en ik zal gaan om uw wil te doen. Gehoorzaamheid aan het woord. Tot aan het kruis op Golgotha. Zijn eigen leven. Zijn bloed. Zijn verbroken lichaam. Door de dood heen alles te verwerven in de opstanding. De hemelvaart, Pinksteren. Het is daadwerkelijk alles uit hem. Daarom volgen. Dat kost ons alles. En het leert je alles van hem te ontvangen. Elke nieuwe dag. En ook om het oog op hem gericht te houden. Denk nog even aan dat scheepje. Met die preekstoel voorop. Als je zelf eraf bent. En als hij er staat. Dat je in de koers van je levensschip voortdurend het oog op hem gericht moet houden. En wij zijn geneigd om er nog een keer omheen te kijken. Bakbord, stuurbord. Maar steeds het oog wat teruggebracht wordt bij hem. En te horen wat hij zegt. En zo hem na te volgen. Zijn voetsporen te treden. Hoe het leven ook is. Als de storm over het dek van je schip slaat. Als we even aan spreken dat zijn stem in de storm lijkt verloren te gaan. Toch opmerkzaam te zijn wat zijn antwoord is. En te bidden. Dat je hem aanroept. Dat je het weet. Ik kan het alleen van hem verwachten. Ik moet het alleen van hem verwachten. En met hem zal het veilig zijn. En hij die je steeds terugbrengt. En veilig brengt in het Vaderhuis. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Op uw woord zal ik u navolgen. En op uw woord zal ik bij u komen. Amen. Zingen wij een antwoord op de prediking uit Psalm 56... Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. En het vijfde. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. 56, 4 en 5.